Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagavond 14 maart 2021 en vanaf het wereldwijde web is dit de Rode Lantaarn.
Het was zo'n week waar je als rechtschapen bankzitter soms niet wist waar je moest kijken. Van Parijs tot Nice, van Tirreno tot Adriatico, overal was het bal en overal drukten de grote namen hun bevallige neusjes aan het venster. In naam van Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel amen reden we de eerste etappes in Italië, waarna Poggy Boy wel zin bleek te hebben om zich te voegen bij een heilig kwartet. Ondertussen ontstak Turbo Primoz dag na dag het vuur in de regio Nice. Blies in de laatste meters van de zaterdagkoers de wielerdroom van Gino het voorprogramma medig in 1000 stukjes. En liet vervolgens een koersdebat ontbranden over nut en noodzaak van elkaar en een andere ploeg iets gunnen in de koers. Misschien was het pech, misschien was het karma of wellicht ook gewoon toeval. Maar de gretigheid waarmee Rocky en zijn jumbo's de dag nadien in de vernieling werden gereden door diverse ploegen met twijfelachtig eigenbelang. Deed toch op zijn minst vermoeden dat de sympathy vote van het peloton nog altijd niet bij de killer bees is beland. Hoe anders is dat voor monsieur VDP, die fietsende reclamespot voor de koers, die er genoegen in lijkt te scheppen om onze koersdutjes te onderbreken met veel te vroege demarages. Hij was de man van de dag vandaag. Onze Rocky likt zijn wonden, want in de laatste minuten wonnen de Duitsers. Net als vorig jaar op de hoogste treden van Parijs-Nice, Maxi Schachmann.
Het is niet eerlijk, maar het hoort bij het vak. Jammer genoeg. Maar het meest pijnlijke is dat hem dat nu overkomt in een aantal maanden tijd voor de tweede keer. Een keertje in de Tour. Dat is nog een grotere knauw. En nu in wat men noemt de kleine Tour. De wedstrijd die je moet winnen alvorens je de grote Tour kunt gaan aanpakken. Zo vertelde de geschiedenis dat. Zo deed Gimondi dat. Zo deed Indurain dat. En vele anderen. Ah, dat is mooi. Ja. Komt onmiddellijk Schachmann feliciteren. En dan toch maar het isolement opzoeken. Bij wijze van troost wint hier wel 3 etappes. 3 etappes. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sitting right next to you. Willem, Jonne, ik zit vandaag niet bij jullie in de studio.
Nee.
Maar ik bel in.
Ja.
Lekker modern, hè?
Ja, we zijn zo professioneel.
Leuk, vanuit Haarlem. Ja, alles wat praktisch mis kan gaan rondom een Rode Lantaarnopname ging vandaag mis. Mm-hmm. Maar ik heb wel ontstellend veel genoten van de koers vandaag.
Ja. Wat een dag, hè?
Het was te veel om naar te kijken eigenlijk.
Ja, iemand appte mij net dat hij totaal uitgeput op de bank lag. Omdat hij uitgeput was van het bankliggen. Ja, wat er dus vandaag gebeurd was.
Ja, en dus het gebrek aan koersdutjes.
Ja.
Want dat is er tegenwoordig ook niet meer bij.
Ja.
Die Van der Poel die gaat gewoon veel te vroeg aan. Waar is de tijd gebleven dat, dat er gewoon netjes gewacht werd tot het 30 kilometer gepasseerd was?
Ja, maar het is niet alleen dat. Het is ook gewoon dat die koersen tegenwoordig, omdat ze tegelijk gereden worden, niet duidelijk is wanneer welke finisht. Dus je moet de hele tijd opletten.
Ja, dat vond ik met name door de week was dat heel slecht geregeld.
Ja.
Meestal was er wel een soort van afstemming van nou de Tirreno wat later, dacht ik, dan Parijs-Nice.
Mm-hmm.
Maar nu, dan opende ik hem en dan hop, allebei nog 103 kilometer.
Ja,
ik denk, jezus jongens.
Moest ik het parcours gaan zitten bestuderen om te kijken wie er als eerste zou finishen.
Ja, het is toch allemaal World Tour, daar kun je toch even over bellen.
Ja, dat vond ik ook een beetje. Het vond een serieus rare gewaarwording.
Heel slecht
dan tegelijk.
Geregeld.
Want je zou prima kunnen zeggen, zorgen dat de ene een uur naar de ander finisht.
Ja, heel makkelijk.
Dan heb je toch ook allebei, het lijkt me ook allebei redelijk dezelfde doelgroep. Ja, maar goed.
Het is ook zo ingewikkeld, hè, om gewoon bij te houden wie er nou ook weer in welke koers reed. Ik was vandaag boos op Lennart Hofstede dat hij niet in de... In de Tirreno Adriatico was.
Ja. Ja, ik heb het deze week inderdaad, want ik zit natuurlijk met tal van wielerspellen die ik in de gaten moet houden. En sidebetjes. En natuurlijk persoonlijke fetus. En wie waarheid, ik was het op een gegeven moment helemaal kwijt. Ik heb er wel over gedroomd ook nog vannacht.
Ja, het is echt too much. Gelukkig hebben we vanaf morgen weer maar één koers om op te focussen. Namelijk Tirreno, want die gaat gewoon nog vrolijk 2 dagen door.
Ja, maar dit zijn wel de parelen, vind ik, van de wielerweek, hè. Dus het is allemaal eigenlijk nog een beetje voorspel. Maar er is wel gewoon elke dag heel veel koers.
Ja, en het was me ook het weekje wel qua koers. Ja, het zijn natuurlijk... Het waren altijd... De Tirreno en Parijs-Nice waren altijd koersen die zich die ik altijd wel een beetje volgde. Maar nooit zo echt zo fanatiek. Maar deze weken was wel... Je zag het al aan het deelnemersveld. Maar het was gewoon elke dag zo'n beetje dynamiet.
Ja,
echt geweldig. Ik heb echt genoten van de manier waarop er gekoerst werd.
Ja, ik vond wel qua deelnemersveld Tirreno wel echt 10 keer beter dan Parijs-Nice.
Ja, maar het is ook natuurlijk vooral ook omdat die heilige drie-eenheid aanwezig is.
En daarover gesproken.
Ja.
Alla van der Poel en Wout van Aert. Elke koers waar ze aan de start stonden met z'n drieën, wonnen ze. Totdat Pogacar na 9 keer... die ban heeft gebroken. Dat is toch absurd?
Ja, dat is absurd. Absoluut.
Ja,
maar ook de
jongens, het wielerseizoen is nog helemaal niet begonnen. Ik herinner jullie er maar wekelijks aan. Dat het wielerseizoen begint gewoon bij Milaan-San Remo volgende week. Ja, maar dus dit soort conclusies kunnen we nog helemaal niet trekken.
Het zijn wel heel veel pannenkoeken voor de kinderen, hoor. Al.
Ja, mijn kinderen zijn inmiddels moddervet. Ja. We kunnen echt geen pannenkoek meer zien.
Laat ik zo zeggen, als dit het seizoen was, zeg maar. Stel dat we nu zouden beëindigen, dan zou ik spreken van een geslaagd seizoen.
Het is echt. Maar is Parijs-Nice altijd voor Milaan-San Remo? Of is dat normaal andersom?
Nee, dat is altijd ervoor.
Ja, het is ook altijd soort. Het is altijd in dezelfde week. Dus het is altijd die keus. Ga je naar de Tirreno of ga je naar Parijs-Nice?
En het grappige is dat meestal maken veel renners die dus voor de klassiekers gaan de keuze voor Parijs-Nice, omdat het daar wat slechter weer is. Maar daar was vandaag ook niks van te merken.
Nee.
Zo, de knetter in de Tirreno. Het ging helemaal los, joh.
Het deed mij denken aan op meerdere fronten trouwens, aan de wereldkampioenschappen in Harrogate, waar wij bij waren.
Ja, wel met een betere afloop.
Ja, want daar was het ook zo. Ja, maar ik de eerste associatie was vanwege het weer en vanwege het parcours, wat zo glooiend was, maar toch echt wel pittig.
Ja, heel zwaar.
En ook een rondje natuurlijk, wat ze voortdurend moesten rijden. Maar later bleek nog dat er, was ik even bang, krijgen ons Tjeuken nou weer een hongerklop? Toen ik hem op 5 kilometer voor de finish nog een reepje zag nemen, toen begon ik wel enig zorgen te maken. Als je dat nu nog moet doen.
Dat ik ook echt dacht, waar gaat dit reepje nou nog goed voor zijn? Maar uiteindelijk was het wel echt een essentieel reepje.
Het was een reepje waarvan het wikkeltje, denk ik, in het Mathieu van der Poel Museum moet. ik weet niet of dat iemand het heeft opgeraapt. Maar deze een oproep aan onze Italiaanse luisteraar.
Ik heb de laatste 5 kilometer niet meer op de bank gezeten. Alleen maar, zeg maar, daar met tv staan schreeuwen en springen.
Ja.
Van, rijden. Hij gaat het halen, hij gaat het niet halen, hij gaat het halen. Het was echt smullen.
Maar ik werd, het was ook wel, nou ja, het werd het natuurlijk uiteindelijk heel close. Maar dat, ik moet zeggen, er zat ook enig fatalisme in de Karsten Kroon zijn commentaar.
Ja, maar...
die was wel echt voortdurend. Nou, ik denk niet dat hij het gaat halen, hoor.
Nee, en hij begon al op 10 kilometer. En dat vond ik wel echt knap. Hij zag dus gewoon al aan de lichaamshouding. Maar ook natuurlijk aan het verschil dat toch wel redelijk rap terugliep.
Ja.
Van poeh. Het zou eigenlijk nog best eens lastig kunnen worden. En toen moest hij er zelf nog een beetje om giechelen.
Ja.
Maar...
Wat echt insane was, want hij reed gewoon minuten dicht.
Maar Jonne, wij hadden dit toch ook. Wij zeiden ook tegen elkaar, die lichaamstaal, dat ziet er niet goed uit, hoor.
Nee,
hij zat
klopt.
Alleen maar naar beneden te kijken, ja, hoofdje hing.
Ja, maar dat was wel pas 5 kilometer later dat wij dat tegen elkaar zeiden.
Ja, Kroon heb er wel kijk op.
Ja, zeker.
Maar hij moet niet zo fatalistisch doen. Hij moet hoop houden. Zeker als er dan Van Bellegem naast zit, die ook niet helemaal... Die juicht natuurlijk vooral voor Van Aert. Ik had het gevoel dat in de commentatorbox Mathieu er ook alleen voor stond. Vond ik verdrietig.
Ja.
Tim?
Ik vond het ook. Maar Willem?
Ja?
Oh ja, sorry.
Nee, ik wou,
Sky.
Ja, ik wou naar jouw vrienden van de Skybots toe. Want dat is natuurlijk ook nog wel een ditje en datje waar we deze week eigenlijk even over moeten hebben. Want er is iets gebeurd weer. Er is een veroordeling plaatsgevonden.
Ja, ik probeerde erachter te komen wat er nou precies allemaal aan de hand is.
Ja.
En toen dacht ik, ik vind dit best wel ingewikkeld. Het heeft iets met testosteronpleisters te maken.
Ja.
En een oude coach.
Mm-hmm. Freeman,
maar volgens mij weet John, Richard Freeman. Jonne weet volgens mij precies wat er aan de hand is.
Nou, niet eens precies. Ik weet alleen wel, die coach die heeft dus testosteronpleisters.
30 zakjes testogel.
Ja, en dat heeft hij geprobeerd te verdoezelen. En dat is niet gelukt. Het is nu toch boven tafel gekomen. En hij is hiervoor veroordeeld.
Maar even waar, hoe hij het heeft proberen te verdoezelen. Hij heeft gezegd dat iemand...
Daar werk ik naartoe,
oh,
Willem.
Oh, sorry. Ja, ga je gang.
Hij heeft dus een... andere, een coach uit de ploeg,
mm-hmm,
heeft hij onder de teambus gegooid.
Shane Sutton heet hij.
Shane Sutton. Door te zeggen dat hij al deze 30 pleisters had besteld voor Shane Sutton, omdat hij geen erectie meer kon krijgen.
Wat?
Ja, echt. Ja. Dus hij zei van, nou, ik heb dat niet besteld zodat die renners harder gaan fietsen, maar gewoon omdat Shane, die krijgt hem niet meer omhoog. En... ja, daarom heb ik het besteld.
Wat op zich sympathiek is, als het zou zo zijn.
Zeker, maar Shane was daar niet over te spreken.
Nee, die heeft ontkend dat dit zo.
Die heeft ontkend en die heeft zijn dochtertje ook als bewijs aangevoerd. Van nou, het werkt allemaal nog.
op zich sluitend.
Ja, en het grappige is dus dat dus die teamarts die veroordeeld is, die kan dit ook niet hard maken.
Nee.
Wat dan wel weer ironisch is.
Maar er zitten heel veel rare, dingen omheen. Hè? Dus hij heeft ook een laptop vernietigd die het bewijsmateriaal zou moeten dienen.
Ja.
Die Sutton rondom dezelfde tijd als dit speelde, heeft Chris Froome aangemerkt als een verdachte renner bij Sky destijds.
Okay.
Er hangt wel een hoop gekkigheid omheen.
Ja, dat staat als een paal boven water.
Ja. Ja.
Maar hij is nu dus wel officieel... Dus de rechter heeft dus gezegd dat ze het bewezen achter dat Freeman die order heeft geplaatst en ontvangen, wetende of gelovende dat deze aan een atleet zou worden toegediend om atletische prestaties te verbeteren. Dus de rechter heeft gezegd van het gaat... Die heeft gezegd het gaat wel degelijk om doping, bedoeld om een topsporter beter te laten topsporten.
Ja, maar er was nog iets met die Sutton aan de hand. Want die heeft dus weer gewezen op de rare afwijkende waarden van Froome op een gegeven moment.
Ja.
Dat Froome ineens zoveel harder begon te rijden. Die hebben het ook al wel eens over gehad in de Rode Lantaarn. Dat Froome gewoon van de ene op de andere dag veel hogere wattages begon te rijden. En daar begon die Sutton daar weer over. En toen zei Froome, ja, dat zegt hij alleen maar om te stoken tussen mij en Wiggins. Want destijds ging het om de vergelijking in waarde tussen Froome en Wiggins.
Ja, dit was rond die Tour France dat Froome voor Wiggins moest knechten. Maar dat Froome eigenlijk beter was. Daar kwam het toen op neer.
En Wiggins hem niet omhoog kreeg.
Kennelijk, ja. Maar ja, iemand moet hier een boek over schrijven. En dan kijk ik toch naar jou, Tim.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat lijkt me wel een goeie. Maar sowieso, gewoon om dit te kunnen volgen, wordt ook gewoon super ingewikkeld. Dus ik kies er gewoon voor om er vanuit te gaan dat Sky gewoon doping heeft gebruikt. Lijkt me makkelijker.
Mm. Oké, okay. Nou, helder.
Prima conclusie.
Hey, gehonoreerde verzoeken tot rectificaties. We hadden er een paar. Ten eerste, Philip Walsleben.
Schitterende naam.
Schitterende naam. Geen MTB'er, zoals ik zei, maar een veldrijder.
Ja.
En niet zomaar één, want zesvoudig Duits kampioen. Wereldkampioen bij de onder 23. Dus hij kon er ook nog aardig wat van.
Ja.
Geen idee waar ik dat mountainbiken vandaan had. Zo zat hij in mijn hoofd.
Ja, nou,
maar nu zit hij in mijn hoofd als veldrijder.
Ja, dat is mooi.
Onder andere Chris en Sjoerd ter Hagen wezen ons daarop. Maar die waren zeker niet de enige.
Nee.
Jij had Willem, ook nog een... jij meende toch een mountainbike-tred te herkennen bij hem?
Ja, die meende ik te herkennen, ja.
Maar misschien heeft hij dat
dus
in zijn veldrijden ook.
Dus dat is meer een veldrijtred.
Nou, misschien is het gewoon een veldrijder met een mountainbike-tred. Dat kan gewoon.
Fair enough.
Dat kan zeker, ja.
Ja,
ja. Ja, ik had ook, ik kreeg het ook voor me kiezen van meerdere kanten.
Ja, dat je historie niet kent.
Ja, en dat klopt ook wel. Ik bedoel, ik ben geen 60.
Nee, je bent dus net 17 geworden, geloof ik.
Ja, ja. En... Ja, en dit gaat om een oud wereldkampioen Jean-Pierre Montserrat.
Ja.
En ik heb denk ik de naam verkeerd uitgesproken. Maar ik had ook gezegd, het ging over de grote prijs Jean-Pierre Montserrat.
Mm-hmm.
En daarover had ik gezegd dat het niet zo'n grote prijs was. En dat klopt ook, want het is de laagst gecategoriseerde... het is een 1.1 koers en daar doelde ik op. Mm-hmm. Maar ja, ik kreeg dus alle wielren-dinosaurussen over me heen. Ja. Prima is. Maar het gaat dus over de veel te vroeg overleden Jean-Pierre Montseret, die als wereldkampioen overleed. Hij werd aangereden, volgens mij tijdens een kermiskoers, door een tegemoetkomend busje. Echt een heel tragisch verhaal. Een zwarte Mercedes, ja. En later ook nog zijn zoontje toen hij aan het trainen was. Dat vond ik helemaal droevig. Ja. En er is een schitterende Belga sportdocumentaire die ik iedereen inmiddels van harte kan aanraden. Ja. Hierover.
Het verdrietige van het zoon vond ik echt een verdrietig detail van het zoontje. Die heeft dus ook een verkeersongeluk gehad.
Ja.
En die kreeg het verkeersongeluk terwijl hij in de wereldkampioen trui van Freddy Maartens reed. Die hij had gekregen als soort eerbetoon aan zijn vader.
Ja, heel
Giovanni Montseret heette hij. Ja, echt heel verdrietig. Maar goed, dat was 1971 gebeurde dit allemaal. Maar er was ook, het is niet echt... er is ook vreugdevolle nieuws.
Ja, zeker.
Maar goed, een gebeurtenis uit 1970 zullen we maar niet meer als nieuws aanduiden.
Ouds.
Er was ook iets vreugdevols in onze...
Hebben we nog leuk ouds?
Ja, in onze Insta-post. Tim?
Ja, wij hebben het er natuurlijk regelmatig over dat er vrijwel geen kinderen geboren worden in de wereld die Jonne heten.
Mm-hmm. Te weinig.
En dat betreurt ons gewoon, want het is toch een hele leuke naam. Het is gewoon een beetje een gekke naam, maar ja, het zou toch leuk zijn als het vaker voorkwam.
Je bent zelf een beetje een gekke naam.
We waren vorige week natuurlijk super teleurgesteld dat er wel een baby geboren was, maar dat die Marit heette.
Ja, echt een gemiste kans.
Gemiste kans om deze baby Jonne te noemen. En nu kregen we een berichtje van Clemens de Bruin. Die zei, omdat we niet alle baby's Jonne kunnen noemen, maar allicht zeker wel een paar, is 6 maanden geleden onze zoon Jonne geboren. Niet geheel toevallig geïnspireerd op een zekere podcast-host die lekker lult over wielrennen.
Ja. Leuk.
Ah, jongens.
Wie zouden ze bedoelen?
Ik ben ook benieuwd.
Ja. Volgens mij is dit nummer 5.
Ja man, echt veel.
Ik ga gewoon later kan ik gewoon een heel wielerteam met Jonnes.
Het voelt ook heel erg als een naam van nu. Ik snap niet dat hij niet in de top 10 staat van babynamen.
Nee, ja, maar dat kan niet lang meer duren.
Nee, zeker met dit tempo. Met onze productieve luisteraars.
En ik heb eigenlijk nog nooit een vervelende Jonne ontmoet. Mm. Eigenlijk allemaal verdettes.
Ja. Ik eigenlijk maar eentje. Maar Jonne de Bruin, gefeliciteerd.
Ja, leuk. Welkom in de wereld.
Leuk dat je er bent.
Ja, ik hoop dat je maar veel koers mag kijken samen met je vader en je moeder. Wij konden deze week eigenlijk een beetje kiezen. Hè? De Tirreno of Parijs-Nice. En we hadden vorige week gezegd van we gaan Parijs-Nice bespreken.
Ja.
Tirreno hebben we het net natuurlijk al een klein beetje over gehad. Dus laten we nu even focussen op Parijs-Nice. De koers
hebben we de goede gekozen, Willem?
Nou, nee. Ze waren... ja. Nou ja, die van vandaag hadden we het over die koers van vandaag. Dat was een soort klassieker in één dag, volgens mij. Van de Poel. Maar ik moet zeggen, Parijs-Nice heb ik ook wel aardig wat mooie momenten gezien hoor. En bijzondere momenten met, denk ik, voorspellende waarde voor de rest van het seizoen. Dus dat is ook wel interessant om even over te hebben. Maar wij hadden keuzes voor Parijs-Nice. Dus de 79ste editie was het. Met een koers van een week. Met tijdrit, heuvelrace, sprints. Koninginnen-etappe van gisteren met een hele lange slotklim. En vandaag een race in de heuvels rondom Nice.
Ja.
En eerst Marcy, want het was natuurlijk een week waar het elke dag feest was. Wat is jullie het meest opgevallen deze week? Wat is iets wat je is bijgebleven?
Ik vond Stefan Bissegger die de tijdrit won.
Ja.
Sowieso vond ik een buitengewoon vermakelijke tijdrit. Er gebeurde zo ontzettend veel. Normaal gesproken is de tijdrit... Ja, wel, ik vind het een heel vet onderdeel. Alleen om te kijken niet heel spectaculair.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk kwam Rowan Dennis met vrij snel met een goede tijd. En waarvan iedereen dacht, dat zal hem wel worden.
Ja.
Nou, toen kwam vriend van de show Dylan van Baarle. Die tijd zo goed als evenaarde. Wel echt een fractie van een seconde nog langzamer was. Maar
super knappe tijdrit.
Ja, en toen Søren-Kragh Andersen. Waar ik heel benieuwd naar ben dit seizoen. Hoe of wat hij gaat doen. Die dook eronder. Toen dacht iedereen wel, dan zal dat hem wel zijn.
Mm-hmm.
Toen ging Roglic eronder nog. Toen ging Cavagna daar weer onder. En toen dacht iedereen, nou, en nu is het toch wel gedaan.
Ja.
En toen kwam Stefan Biesegger uit Zwitserland.
Een duveltje uit een doosje.
Ja, en ja. Hij was al tweede in de UA Emirates Tour.
Ja.
Achter Filippo Ganna, natuurlijk het tijdrit wonder, tijdrit spektakel moet ik eigenlijk wel zeggen.
Mm-hmm.
Want wat een mooie man is dat en wat zit hij schitterend op zijn fiets. Maar ja, die Biesegger, hij is vrij jong. Was in de jeugd altijd achter...
22.
Ja, zat hij altijd met de tijdrijden achter dat andere gigantische talent Mikkel Bjerg. En nu, ja, steekt hij zijn neus aan het vinden. En ik ben echt heel erg benieuwd.
Hebben ze, krijgen ze in Zwitserland verdomme ook een gouden generatie?
Nou ja, ze, qua tijdrijden hebben ze natuurlijk altijd kanselaren gehad.
Ja.
Dus dan heb je wel een soort van automatisch zo'n cultuur...
Ja.
Weet je wel, dat je daar goed in bent of dat mensen, dat jongeren...
Dat erin geïnvesteerd wordt.
Ja, en ja. Dat jongeren het gewoon ook vet vinden. Dus ja, het zou zomaar kunnen.
Mm. EF Education, daar rijdt hij. Leuke ploeg ook.
Ja.
Mooi traatje.
Ja,
en wel een gekke helm.
Heel gekke helm. Maar ja, het helpt wel, hè Willem? Het helpt wel. Het is geen modeshow, hè?
Kennelijk, ja. Tim, wat viel jou op? Of wie viel jou op deze week?
Nou, mijn nieuwe favoriet is Matteo Jorgensen. Dat is dus... Dit is de meest verwarrende redder die je maar kan bedenken. Dit is een Amerikaan met rood haar, die Matteo van zijn voornaam heet, Jorgensen van zijn achternaam, en bij Movistar rijdt. Ik vind dat echt een combinatie van smaken die ik nog nooit eerder heb gezien.
Ja.
En hij rijdt hartstikke goed in Parijs-Nice. Hij staat, even kijken, in het algemeen klassement staat hij nu 7 of zo.
Oh, wauw. Dat is wel echt goed.
8e staat hij. Ja. Ja.
Hij klinkt een beetje als mijn kledingstijl. Eclectisch.
Ja, zeer eclectische rijder dit. En, maar hij heeft vorig seizoen ook al vrij goed gereden. Maar nu is hij echt, ineens zit hij er de hele tijd bij. Hartstikke goed, een Amerikaan.
Ja, ja, een jonge gast ook toch? Hij is volgens mij 21.
Ja, zoiets, volgens mij.
Matteo
Jorgensen. Ja, 21.
Ja, 21. Ja, dus ook alweer zo'n jonge gast die zijn neus aan het venster drukt. Is toch, het wordt wel druk aan de jonkieszijde.
Aan het venster.
Ja.
Ja, misschien zijn we nog steeds met dat seizoen bezig waarin alle jonkies goed zijn. Hè? Dat is toch een beetje de grote verandering van vorig jaar.
Ja, die oudjes kun je afschrijven, joh.
Ja, dat is toch wel heftig. Maar er zijn zoveel jeugd is die dan, of echt van die jonge gasten die gewoon doorbreken. En ook meteen, we hadden het vorig seizoen, hebben we het natuurlijk al echt al uitgebreid over gehad. Maar het is echt een fascinerende ontwikkeling.
Ja.
Ik heb dit echt nog nooit zo gezien. Dat het zo massale generatiewissel is.
Nou ja, het werd altijd bij het wielrennen toch wel heel erg gezegd. Van nou, je wordt pas echt goed als je 8, 29 bent. Want je hebt die taaiheid nodig.
Ja,
en
precies.
Nu blijkt dat ineens helemaal niet zo te zijn.
Nee. Gek verhaal.
Helemaal geen taaiheid.
Nee, je hebt juist die soepelheid nodig.
Ja, je hebt gewoon frisheid nodig, denk ik.
Ja. Ja.
Willem, was er nog iets wat jou was opgevallen deze week?
Nou, ik was wel heel erg verheugd over de sprint van Kees Bol, moet ik zeggen. Dat was de etappe van de tweede etappe. Dus dat was dan maandag, volgens mij.
Ja, impressionante.
Ja, dat was heel indrukwekkend. Heel fijn voor hem ook, volgens mij. Want hij was ook, denk ik, super opgelucht. En blij dat het gelukt was. Want ik kan me voorstellen dat hij na de eerste sprints die hij had gereden in de UAE Tour, onder andere... Toen zag het er echt nog niet goed uit. Sterker nog, toen had ik echt het gevoel van... wow, hij is echt nog wel ver van de vorm die hij nodig heeft om etappes te winnen.
Ja, had 1/5 plekje daar. En
ja.
Dat was wel enigszins hoopvol. Want wel de top van de top deed daar mee natuurlijk. Hè. En,
dat is
en
waar.
In Parijs-Nice qua sprinten was het ook echt goed bezet.
Ja, maar dit is ook dan denk ik de vergelijking met David Dekker... die daar in de UAE Tour natuurlijk trok.
Ja.
Die eigenlijk echt verraste en hem... nou ja, die echt gewoon beter was dan hij. En maar we weten natuurlijk dat het een jongen is die echt super hoge topsnelheid heeft. En ook dat DSM heel erg traint op die sprinttrein. En die liep ook nog niet heel erg goed.
Nee.
En ik vond het. En in één keer viel het allemaal op zijn plek. En het moment dat mij het meest bijbleef, was eigenlijk. Want ze trokken die sprint fantastisch aan, sowieso. Met Benoot en Joris Nieuwhuis. En in een van de laatste, volgens mij de laatste bocht, dat hij voor de lange rechte lijn naar de finish, maakte Nieuwhuis in de binnenbocht in één keer ruimte voor Bol, waardoor Bol er voorbij kon schieten. En dat vond ik zo'n klasse move. Elkaar aanvoelen. En daar kon je echt aan zien, het helpt dus echt als je zo'n trein hebt.
Ja.
Die elkaar heel goed verstaat en snapt. Dus het was natuurlijk fantastisch hoe hard hij vervolgens aanging. Maar dat hij zijn snelheid zo kon houden in die bocht, zeg maar, was echt ook te danken aan Joris.
Weet je aan wie Bol me een beetje doet denken?
Nou.
Aan een van mijn lievelings, Greipel.
Ah.
Ook Greipel had ook altijd een is natuurlijk super hoge topsnelheid. Echt een machtige sprinter.
Yeah.
Maar die had ook altijd wel een beetje ruimte nodig. En wel een trein die hem goed loodste.
Yeah.
En dan sprintte hij ook altijd heel ver. Dus heel clean, rechtdoor.
Yeah.
Maar als hij eenmaal op gang was, dan, ja, dan wist je ook gewoon, oké, die is vertrokken.
Ja.
En
die vergelijking zie ik wel.
Ik zag deze overwinning, ik dacht, oeh.
Ja, maar het was ook echt machtsvertoon.
Ja.
Want het was echt, ja. Hij had echt een hele hoge snelheid, kletsen die echt eroverheen. Hij had er gewoon, nou, ja, als een sprinter de tijd heeft om beide armen in de lucht te steken, zeg maar, dan weet je dat er, dat er genoeg ruimte was. Ja, dat vond ik heel
maar
tof.
Maar even ter verdediging van Greipel, die wordt even in de verleden tijd besproken, maar die rijdt ook gewoon mee, hè, Parijs-Nice.
Ja.
Die was gewoon keurig 59ste in deze etappe. Ja.
Vandaag? Of die etappe?
Nee, de sprint met Bol.
Ah, oké, ja. Ja, want het zou natuurlijk wel mooi zijn, want vandaag is ook exact zoveel jaar geleden dat Bokito ontsnapte.
Ja.
De gorilla. Dus dat zou ik dan, ja, dan zou de cirkel ook wel weer mooi rond zijn.
Ja. Nee, volgens mij is Bokito jarig vandaag.
Oh, is hij jarig vandaag?
Ja.
Nou, van harte, Bokito. Vanuit,
was hij niet 25?
Vanuit Amsterdam-West. 25?
Laat me dit even researchen. Ja hoor, Gorilla Bokito, 25 jaar geworden in Diergaarde Blijdorp.
Nou, fantastisch.
Nou, en dat was even een moment dat we dachten dat hij dat niet zou gaan halen hoor.
Nee, inmiddels worden apen gewoon doodgeschoten op het moment dat ze ontsnappen.
Ja.
Volkomen onterecht trouwens.
Bokito protocol.
Dit is ergens een mooie metafoor voor hoe Roglic je gisteren gedroeg. Ja. Maar daar komen we vast nog op.
Nou ja, dus het is dus even wat verder opviel. Twee etappenzegers voor Bennett. Die toch, als je het over sprinttreinen hebt. Murkoff is daar toch echt, dat is zo'n goede piloot. En Bennett is wel echt ook denk ik de sprinter van het moment. Gewoon.
Ja, maar ik denk dat jij en ik ook nog wel een ritje zouden pakken hoor. Met Murkoff als ons lead-out.
Waarschijnlijk wel, ja. elastiekje aan zijn zadel.
Ja,
ja dat had wel gekund. Ja, en verder was het natuurlijk de grote Roglic-show.
Ja.
Alle andere etappes die we nog niet hebben besproken. Zijn namelijk gewonnen door Primoz Roglic.
Behalve,
nee, maar wacht even.
Behalve die van
we kregen natuurlijk. We hadden de eerste twee etappes waren sprint-etappes.
Ja.
Daarna kwam de tijdrit.
Mm-hmm.
En laten we eerlijk zijn, we hadden wel verwacht dat Roglic in de tijdrit al zijn slag zou slaan, eigenlijk.
Ja,
ja, ik vond zijn tijdrit niet slecht. Alleen, daarom wou ik ook Bisseger er even uitlichten. Die was gewoon nog even een tandje beter. En Cavagna ook.
Ja, maar Cavagna, Roglic en Cavagna. Moet Roglic niet gewoon Cavagna kunnen verslaan in een goede tijdrit?
Oeh, Cavagna was tweede toch op de laatste week aan tijdrijden?
Ja.
Uit mijn hoofd?
Ja, dus, nou ja, het zal elkaar niet veel uitmaken.
Geen schande om daarvan te verliezen.
Nee.
Zeker op zo'n korte afstand.
Dat is
maar
waar.
Je hebt wel gelijk hoor, Tim. Ik bedoel, hij zou hem ook gewoon kunnen winnen.
Oh. Ik had het gevoel dat Roglic deze week gewoon een beetje in vorm moest komen. En dat toen hij eenmaal op dreef was, dat hij echt niet meer te houden was.
Ja, want die etappes die hij won waren wel echt
ik vind met name de
power moves.
Etappe 6, dat hij gewoon eigenlijk de sprint wint van Laporte en Matthews.
Ja.
Dan denk ik echt, wow, je punch is gewoon nog beter geworden. Want Laporte en Matthews, ja, als ik Matthews was, zou ik denken van ja, waarom koers ik nog? Als
ja, want dit zijn de etappes die helemaal op mijn lijf geschreven
ja,
zijn.
Ja, weet je, alle sprinters zijn nu wel overboord.
Ja.
Nou ja, Laporte is wel, die gaat denk ik een heel goed seizoen rijden.
Ja, zat er vandaag ook weer heel goed bij.
Had wel moeten winnen, echt een fout. Maar ja, dat Roglic gewoon voor hun twee eindigt is echt insane.
Ja. Ja, maar je ziet gewoon, hij heeft gewoon op een of andere manier, inderdaad, hij heeft die punch aan het eind, die inderdaad beter is geworden dan vorig jaar. Maar hij heeft ook nog ten opzichte van al die anderen altijd nog zoveel over. En dat was natuurlijk in die zaterdagrit, dat je dan denkt, het is echt, gedaan, zeg maar. Meder zit op 300 meter van de finish.
Ja.
Dus die hoeft hem alleen om uit te rijden en dan is het klaar. En dan iedereen zit op zijn tandvlees en Roglic gaat gewoon even nog vrolijk, nog even 500 meter full pool in de sprint aan.
Ja.
Ik vond dat wel heel, heel indrukwekkend.
Ik ook. En toch dwalen dan ook mijn gedachten af naar de koersen van 3 weken.
Mm-hmm.
Want er zijn heel veel renners toch in het verleden met een echt goede punch. Kijk naar Valverde, Daniel Martin.
Ja.
Die eigenlijk die 3 weken niet aankunnen. Die net iets te veel springen. Alaphilippe is natuurlijk een mooi voorbeeld van.
Ja.
En Roglic zit daar een beetje tussenin. En als ik dan zie dat zijn punch nog beter is geworden, dan vrees ik wel een beetje voor zijn inhoud.
Ja, maar nu zou je zelfs kunnen zeggen, misschien is de theorie, zou je theorie niet moeten zijn, hij kan koers van 3 weken niet aan, maar hij is gewoon steeds net, ook in koers van 1 week, die duren ook net een dag te lang.
Ja. Elke koers die je doet, net iets te vroeg klapt.
Ja, elke koers die hij doet, is gewoon net iets te, die is net iets te lang voor hem.
Ja, behalve Luik-Bastenaken-Luik.
Ja.
Daar was hij nog net goed genoeg.
Ja. Ja, fascinerend.
Ja, maar dit is wel een van de leuke kanten, vind ik, van Roglic. Is dat hij is gewoon vuilbaar.
Ja.
Hij is ontzettend goed tijdens zo'n koers als dit. Gewoon super agressief rijden. Ontzettend dominant zijn. Ver weg het beste van allemaal erbij zitten. En dan dat er dan toch iets misgaat. Net als met de Tour afgelopen jaar.
Ja.
Dat maakt het toch ook wel leuk om naar te kijken.
Zeker.
Maar het maakt hem, dat vond ik ook. Dus dat is een van de belangrijkste conclusies van vandaag. Maar dat gold ook voor Van der Poel in de Tirreno. Is dat het mensen zijn.
Ja.
Dus kijk, wij hebben natuurlijk allemaal, laten we zeggen, eind jaren 90, begin jaren 0 meegemaakt. Waarin je soms het idee had van, het kon niet op, weet je wel. Het zijn gewoon machines die maar door blijven malen. Ik vind het heel prettig om te zien dat die gasten, iedere keer als je denkt, ze leveren een bovenmenselijke inspanning, dat ze het doorgaans ook moeten bekopen ergens.
Ja.
En dat er niet een oneindig aantal pijlen is die je kunt afschieten. En dat is natuurlijk bij Roglic, dat zie je natuurlijk bij hem heel erg goed. Naast dat hij ook nog wel wat werk heeft om in het afdalen en in het sturen, volgens mij. Want daar ging vandaag het een en ander in fout.
Zo, ja. Ja, want hij is 2 keer gevallen.
Ja, het is een soort wet.
Moeten we het niet
Murphy
eerst nog even over gisteren hebben?
Dus ja, want
daar is best een discussie over namelijk.
Nou ja, en die relateert natuurlijk aan wat er vandaag gebeurde.
Ja.
Dus laten we even kijken naar, want gisteren was dus won Roglic in een uiterste inspanning van de ontsnapte Gino Meder, het voorprogramma. Die een prachtige koers reed, op de overwinning leek af te stevenen, maar nou, laten we zeggen, 50 meter voor de streep in één keer een soort wind voorbij voelde vliegen. Ja, en dat bleek er ook niet.
Maar was het echt nog maar 15 meter of zo.
Ja,
dat is
ja,
echt heel weinig.
Ja,
bizar. Maar Willem, waarom, je had hem al wel eens eerder het voorprogramma genoemd, toch?
Ja, klopt.
Dat was vanwege de Vuelta vorig jaar?
Ja, toen reed hij namelijk Gerben Thijssen. reed toen ook mee. En toen zaten ze een keer samen in de vlucht. En Gerben Thijssen kennen we natuurlijk van van het levenslied. En toen hadden we geconcludeerd dat Gino Meder eigenlijk een hele lekkere naam is voor een Vlaamse volkszanger.
En een uitstekend voorprogramma.
Maar je kunt niet 2 zangers in het hoofdprogramma hebben, dus nee, je hebt een voorprogramma nodig. Dus toen dachten we, als Gerben Thijssen nou het hoofdprogramma doet, dan kan Gino Meder het voorprogramma zijn.
Oh, wacht even. Dit was het. Het had dus helemaal niks te maken met dat hij al een keer eerder was opgeschokt,
nee,
een paar meter voor de finish.
Nee, maar dat was wel, in dit opzicht was het, kwam het natuurlijk prachtig uit.
Het was nomen est omen.
Hij
voelde,
ja,
het was,
precies. Hij voegde een nieuwe betekenis toe aan zijn eigen bijnaam. Waar we even Arme dachten Gino, dat hij het hoofdprogramma zou zijn. Maar nee, het was toch het voorprogramma.
Ja,
ja,
Arme
nee, maar
Gino.
Ja, wat dat deed is,
ik vond het heel vet dat Roglic hem gewoon pakt. Kom,
ja,
nou.
Ontstond dus een debat. Dus laten we daar nu even over hebben. Ontstond dus een debat over, had Roglic zo gretig moeten zijn? Hè? Is het slim om op dit moment, als een kannibaal, alles op te eten wat je te pakken krijgt? En er waren, denk ik, een minderheid van de stemmen die zei, nee, dat is niet zo slim. Hij had beter Meder kunnen laten winnen. Want je weet nooit wanneer je Bahrein nodig hebt om iets voor je te doen.
Okay,
in
maar
belangrijke
dan,
koersen.
Okay, maar dan had hij dus ook,
zeg niet dat dit mijn mening is.
Nee. Okay, maar dan had hij dus ook kostbare secondes laten liggen. Zowel bonies als die versnelling die hij op het laatst plaatst.
Mm-hmm.
Had hij dan gewoon laten liggen. Dat scheelt, nou, misschien wel 15 seconden.
Zeker.
Misschien wel 20.
Ja. Ja.
Ja, dan is ineens zijn met de laatste etappe op het programma, is ineens zijn voorsprong helemaal niet zo groot.
Ja.
En want ja, je kan een iets mindere dag hebben. En Schachman kan uit zijn slof schieten, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Ja, wat we vandaag hebben meegemaakt, dat gun je niemand. En dat zie je ook niet aankomen.
Ja.
Maar ik vind, als je de beste bent, en met name je hebt nog tijd nodig op je concurrenten, moet je het gewoon doen.
Mm-hmm. Ja.
Tim?
Ah, kijk, ik wil hier even een klein stukje theoretisch kader introduceren.
Okay, kom maar door.
Ik heb ooit een vak over moreel leiderschap gevolgd. En daarin zeiden ze, je moet het als volgt analyseren. Dus je kijkt eerst naar Gino Meder. Ja, hij mag er natuurlijk helemaal niet van uitgaan dat hij ooit een cadeautje gaat krijgen tijdens een topsportwedstrijd. Dus het slaat natuurlijk nergens op om te zeggen, ja, die arme Gino Meder, die heeft zo hard gereden die hele dag. Die had gewoon hier moeten winnen. Dus als we het vanuit het perspectief van Gino Meder bekijken, moeten we gewoon zeggen, sorry jongen, het is gegeten, het is eten of gegeten worden. Dit hoort erbij.
Het was gewoon net niet goed genoeg. Dit is overigens wat hij zelf ook zei, hè?
Ja. Oh, echt?
Ja. Ja. Hij reageerde ook heel sympathiek. Ik bedoel, hij zei gewoon van ja, het gaat erom wie er als eerste bij de finish is. En dat was Roglic.
Ik moet gewoon harder fietsen. Ja.
Punten voor Gino.
Ja, fair enough. Maar we kunnen het ook even vanuit het perspectief van Roglic bekijken. En dan gaat mijn gedachte toch wel een beetje terug naar de documentaire over Jumbo en tijdens de Tour. En dat ze er toch op een gegeven moment wel een beetje achter kwamen dat ze misschien een beetje vijanden aan het maken waren doordat ze zo ontzettend macho aan het rijden waren.
Ja. Ja.
En we hebben wel eens vaker mensen horen zeggen dat de reputatie van Jumbo in de Tour peloton niet zo goed is. Omdat ze dus gewoon de hele tijd, we noemden het eerder al, een beetje Bokito gedrag vertonen.
Ja.
En dat is tijdens deze Parijs-Nice is dat ook wel weer een beetje zo hoor. De hele tijd op kop rijden, de koers keihard maken. En Roglic, die had al twee keer rit gewonnen. Hè? Dus die zat er al heel erg goed bij.
Ja, maar
en
aan de andere kant,
nu ging die toch even zijn tegenstander gewoon vernietigen hier op deze berg. Het was gewoon met de finish in zicht, echt als een luipaard besprong die gewoon die arme Gino Meder. Hij at hem levend op. Hij verscheurde hem voor de camera en ging toen met zijn restanten de finish over. Het was wel echt gewoon.
Oké, maar het was niet zo dat ze samen naar de finish gingen en dat Roglic de keuze had om te zeggen, oké, win jij hem maar.
Nee, het was praktisch behoorlijk ingewikkeld geweest om hem dit te gunnen.
Inderdaad.
Hij hem echt moeten duwen.
Ja, had hij ernaast moeten gaan zitten en vragen van, hey Gino, wat ook wil jij misschien winnen? Ja, dat is het ook niet. Dus nee. Weet je, hij had hier niks te winnen behalve gewoon tijd. En hij kon gewoon Parijs niet winnen.
Nee, maar kijk, jullie kennen mijn opvatting over topsport. Hè? Dus ik vind uiteindelijk als je
Nederland moet winnen.
Ja, sowieso. Maar ook als je tegenstander aan de klif hangt. En je hebt de keus, wat moet ik doen, zeg maar? Moet ik hem de hand reiken? Of dan is mijn mening altijd, nee, je moet hem op zijn vingers stampen.
Scar.
Ja, want dan valt hij en dan win je het. Ja. Uiteindelijk is dat de harde wet van de topsport. Dus in de basis ben ik het helemaal met jou eens, Jonne. Ik vind, hij heeft hier niks verkeerd gedaan. Maar er is natuurlijk een breder probleem, wat Tim volgens mij een beetje aansnijdt. En dat is het imago van Jumbo-Visma in het peloton. Hè? Beetje arrogant, beetje het nieuwe Ineos. Wordt toch een beetje naar gekeken als hè, dat ze, nou ja, volgens mij, ze hebben een behoorlijk negatief imago bij een deel van het profpeloton.
Bij de losers.
In ieder geval, een deel van het, misschien is negatief imago is te groot uitgedrukt, maar ik heb het idee dat mensen, Jumbo-Visma, mensen in het peloton, Jumbo-Visma graag zien verliezen.
Ja.
Dat is wat Ineos ook altijd had, toch? Weet je dat idee?
Dat is waar.
En wat het
mooi dat je zegt, ja, ze worden niet gehaat, maar iedereen ziet ze gewoon graag verliezen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel.
Er is geen hekel aan ze, maar iedereen ziet ze
maar
gewoon graag.
Maar dat is natuurlijk wel een nuanceverschil. En daar heeft Jumbo-Visma wel heel veel last van. En wat je moet doen dus, is denk ik, volgens mij is dat imago is ontzettend ingewikkeld om te beïnvloeden. Laat staan om een negatief imago te keren.
Dat is wel jouw werk, toch?
Ja, maar dus daar probeer je te helpen. Okay. Dus je moet nadenken over wat zijn nou momenten en instrumenten om de sympathy vote een beetje terug naar jouw kant te krijgen.
Mm.
En dan gaat het in één keer, wordt het een groter schaakspel, of 3D chess gaan we dan spelen. Waarin je dus ook moet nadenken over wat zijn nou actieve gebaren die wij kunnen maken richting het peloton om dat aura van arrogantie van ons af te werpen. En dan zou je kunnen zeggen, had je hier misschien niet nog steeds dezelfde keus gemaakt, maar is in dat licht, is wat er nu gebeurd is best wel ongelukkig. Want eigenlijk wat daar gebeurde, was dat het eigenlijk alle negatieve sentimenten rondom Jumbo-Visma nog een keer bekrachtigd. Namelijk de allesetende ploeg. Terwijl ik het vanuit individueel perspectief van Roglic kan ik het me helemaal voorstellen. Maar vanuit de ploegleiding zou ik toch wel net iets vaker nadenken over wat zijn nou de momenten dat we kunnen proberen om hier een beetje meer sympathie te organiseren.
Dus in hindsight zeg jij dat het een heel slimme keuze is vandaag om van Roglic om twee keer zichzelf in de berm te planten.
Ja.
En ook voor de chicks, want die willen ook wat.
Ja, die bips.
Vervolgens
ja, die bips.
In een string rond te gaan rijden. Ja. Ik hoorde Primoz Rookvlees. Primoz kwam al voorbij. Ja, en Primoz Roodvlees. Nee, en er was ook
Primoz Rookvlees vind ik wel een hele goeie.
Primoz Rook, ja.
Ja. Maar even dus maar, over dat, dus nog even, want de link met vandaag. Ze kregen volgens mij wel meteen een deksel op de neus. Dus over het peloton dat Jumbo-Visma graag ziet verliezen. De gretigheid waarmee een aantal ploegen naar de kop gingen op het moment dat ze hoorden dat Roglic het moeilijk had.
Ja.
Vond ik wel heel opvallend.
Maar welke ploegen waren dat?
Nou, er waren een aantal ploegen die...
Astana?
Dat
weten we.
Ja, precies. Maar dit is Astana. Maar daarvan zou je ook nog kunnen zeggen... die hadden nog een beetje een belang... omdat ze natuurlijk twee man hadden staan.
Zeker.
Bora, die konden de koers winnen.
Absoluut. Maar Fabio Aru, die liet zich gewoon weer echt... Ja, dat is echt gewoon...
Cofidis? Ja, die, nou, Guillaume Martin. Ja, maar goed. Ja. Op een gegeven moment... Je kunt niet zeggen, ja, we gaan van onze negende plaats in het algemeen klassement de achtste plaats maken. En daarom helpen we mee in deze trein.
Nee, ja, een goede vriend van mij die is echt fan van bijvoorbeeld Astana en Aru. Omdat ze dus dit soort dingen doen. Omdat ze dus naaien. En dat is ook wel lekker. Om gewoon, je hebt een paar ploegen nodig die af en toe de knuppel ontroen ook gooien. En net zoals toen...
Ja, dat is echt Scar gedrag.
Ja, Scar gewoon. Toen in de tour dat Jumbo het stillegde, zeg maar. Dat Astana toen ging rijden. Dat vervolgens Lopez vol tegen een bord aanreed.
En het gaat ook altijd mis voor Astana.
Ja. Het is inderdaad wel een beetje het B100-syndroom. Ze hebben altijd pech.
Ja, dat is waar.
Dus,
maar ik vond het super interessant dus. Het is onze taak als wielerversteers natuurlijk ook om te kijken... wat gaat dit nou zeggen over de rest van het seizoen? Ik denk wel serieus dat je als Jumbo-Visma moet gaan denken... van op welke manier kunnen we nou wel dit beïnvloeden?
Vriendjes maken.
Want in de Tour... of in de wedstrijd. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk Parijs-Nice natuurlijk ook een wedstrijd waarom het gaat. Maar there are bigger fish to fry dan Parijs-Nice, volgens mij, voor Jumbo-Visma. Hoe kunnen we nou zorgen dat we op cruciale momenten, als het er echt op aankomt, dat we toch ook wel een beetje vrienden hebben hier en daar, zeg maar, die misschien niet eens bereid zijn om ons te helpen, maar die ons in ieder geval niet met graagte het ravijn in zien donderen. Ja, dat vind ik toch belangrijk.
Ja.
Tim?
Ja. Nou ja, ik ben heel erg blij dat Willem hier met mijn theoretische kader meegaat. Want dat is inderdaad, je kan het niet loszien van de context waarin dit gebeurt. En dat betekent dus ook dat... Kijk, we kunnen heel lang praten over wat Roglic gisteren deed. Hè? Hoe agressief hij voorbij die arme Gino Meder reed. Maar het leed is dus eigenlijk al op een ander moment geschied. Het is al, zeg maar, die reputatie die was eigenlijk al gevestigd. En ja, ik weet niet of... Er was toch ook een moment vandaag dat Gino Meder ineens uit de kopgroep ging demareren. Ja, terwijl Roglic al helemaal achteraan reed. Toen dacht ik, ja, dat is wel karma's a bitch, hoor.
Ja.
Maar Willem, andersom zeg jij ook altijd van als je eenmaal iets... Als je ergens op wordt aangesproken, dan moet je niet zo half slap gaan ontkennen. Maar dan moet je het gewoon ownen.
Ja.
Dus je kan ook zeggen van, nou ja, prima, we zijn die arrogante Hollanders.
Ja.
We zijn de beste. Fok jullie allemaal. We rijden jullie allemaal aan gort.
Ja, dat kan ook een strategie zijn. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook niet echt wat ze doen.
Nee.
Ja, maar ik hou hier iets heel positiefs uit, jongens. Mm-hmm. Ik heb dus, waar ik ontzettend blij mee ben, is dat we nu met volle overgave Bora kunnen haten. Want Bora is natuurlijk de ploeg die er het meest van profiteert. Roglic twee keer gevallen.
Ja. Ja,
Bora keihard op kop rammen met Schachmann.
Maar ik kan Bora niet haten.
Waarom niet, Jonne? Kom op. Even een beetje
doe gezellig mee. Doe gezellig mee met de negatieve energie.
Maar jullie hebben toch die schitterende teamfoto's van vorig jaar?
Het zijn Duitsers. Je weet nog wat die gedaan hebben.
Oh, wat dan? Vertel. Die goede wegen bedoel je die ze hebben aangelegd?
Ja, die waren fantastisch. Dank je wel.
Nee, maar na die teamfoto's van vorig jaar... dat ze met z'n allen onder de douche staan en elkaar nat spuiten... en met Daniel Os met die lange haren en Sagan...
Deze film heb ik niet gezien, hoor, Jonne.
Heb je die foto's? Ze hebben schitterende foto's. Dat is Boot, heet
het. Die heb je ook gezien, hoor, Willem. Okay. Die hebben we uitgebreid naar elkaar gestuurd destijds.
Ja, zeker.
Maar Jonne, ik weet dat je een romanticus bent. Ja. Maar even vanuit van het belang hier is natuurlijk... ze hebben gewoon een Nederlandse ploeg vandaag keihard in het hemd gezet.
Ja.
Dus nu, volgende keer, ik veug me er gewoon op. Weet je wat ik vind dat we moeten doen? Volgende keer gewoon Gesink elke keer op kop zetten in die etappes waarop Sagan hoopt dat die andere sprinters moeten lossen en hij de puntjes pakt na een bergje.
Maar weet je wat,
en dan gaan wij gewoon elke keer Gesink op kop zetten.
Okay.
Weet je wat de hoop voor Jumbo... Want ik speur natuurlijk nu actief naar symbolen van dat Jumbo-Visma probeert om dit te keren. En ze hebben in Roglic wel een hele goede kopman wat dat betreft. Want dat volgens mij heeft Roglic namelijk wel veel sympathie.
Ja, wordt
over het algemeen echt gezien als een hele leuke, lieve, sympathieke gast. En het eerste wat hij ook deed na de finish bij Parijs-Nice was een box geven aan Schachmann. En toen dacht ik, dit is echt goed. Want nu laat je gewoon zien van, weet je, ik heb het ook als iets sportiefs ervaren. Dit hoort bij de strijd. Ja. En daarmee haal je wel een soort het venijn volgens mij uit wat hier ook uit kunnen komen. Als Roglic hier chagrijnig op had gereageerd bijvoorbeeld, dan had je precies het narratief bevestigd waarin Jumbo-Visma was beland.
Even
dus
voor de
hulde voor Primoz.
Ja, en even voor de wat oudere luisteraar. Een box is dus dat je met je gesloten vuist tegen een andere vuist, dat je iemand op zijn neus slaat. Weet je wat? Dat kan natuurlijk ook dat mensen dat denken. Die denken dat nu gewoon dat Roglic na afloop Schachmann een beuk heeft gegeven. Maar ja, dat is niet gebeurd.
Zeg maar niet de Buhani box.
Nee, niet. Maar Tim, kijk, als jullie slim waren geweest, had je natuurlijk een schuin oog gericht op onze voorspellingen voor de voorspelbokaal. En dan weet je ook waarom ik Bora niet kan haten.
Ja.
Toch,
ja,
jongens?
Je had natuurlijk Schachmann opgeschreven.
Aber natürlich.
Ja. Nou, laten we daar dan zo meteen nog een keer op terugkomen.
Ik dacht, ik stip het even aan.
Ja. Uiteindelijk onze vriend Roglic gaat zelfs uit de top 15, volgens mij. Ik zie hem niet meer terug.
Ik dacht dat hij nog net 15e stond.
Nee,
maar dat,
niet
dat,
dus.
Dat zou...
Nee, dat is hij 16e geworden.
Oh, dat zou helemaal...
Uiteindelijk, Schachmann wint dus uiteindelijk voor Vlasov, Izagirre, Lucas Hamilton. Tiesch, vriend van de show, als eerste. Eerste vriend van de show, de vijfde plek.
Nog ook iets, jawel, hij is 15e. We zitten met een verouderde in het dingetje. Maar ja.
Ja, nou ja, als je de dag als eerste begint, dan is 15e niet per se een troostende plek.
Het is niet waar je voor gaat.
Nee. Andere vriend van de show, Dylan van Baarle, viel me ook op vandaag. Weer op de voorpost. In de
die
tijd
gaat goed zijn,
ook
hoor.
Goed. Die gaat echt...
Die gaat goed zijn.
Ja. Waar is nog een beetje de vraag, denk ik. Waar die goed gaat
Milan
zijn.
Milan Sanremo, volgens mij.
Ja, nee, ja, ik hoop natuurlijk Vlaanderen en Roubaix.
Zeker, die gaat al die koersen lekker pieken.
Ja.
Het gaat lekker een paar tot tientjes rijden. Het zou mooi zijn als hij de E3-prijs wint.
Ja, ergens. Oh.
Tim, ben je er nog?
Als hij de E3-prijs ergens wint?
Ja, het liefst langs de E3.
Dat zou een goede plek zijn om de E3-prijs te winnen, absoluut. Maar die werd 13e, dus dat is ook supergoed. Gino Meder, het voorprogramma, keurig 10e. Harm van Hoeken is ook weer, bewijst ook dat hij geen eendagsvlieg is dit seizoen, denk ik. Want rijdt ook al rijdt overal ook al aardig mee.
Ja, zeker.
Dus dat viel me ook op. Naast Van Baarle en Thijs Benoot hadden we natuurlijk nog meer nieuws over de vrienden van de show. Want inderdaad, Kees Bol won dus de etappe. En wat ik tof vond was, ik zag een Instagram post van Martijn Tussveld. Die, weten jullie nog, misschien 2 jaar geleden zo knijterhard viel in Parijs-Nice.
En toen 3 maanden door een rietje moest eten.
Ja, en maar wat ik dus echt fascinerend vond en eigenlijk een beetje weer kwijt was, maar dat hij daar dus nog altijd niet helemaal van is hersteld.
Niet?
Gewoon het laatste half jaar van zijn nog steeds niet helemaal. Het is nog steeds niet helemaal beter.
Maar wat heeft hij nog dan?
Nou ja, volgens mij moet hij nog een operatie.
Oh, jeetje.
Ja, want het is natuurlijk, hij viel natuurlijk, volgens mij was hij al zijn tanden kwijt ook. Dus dat zijn dan van die reconstructies die dan heel... Maar je moet je voorstellen hoe lang dat al sleept, joh.
Is hij gewoon al 2 jaar vla aan het nassen?
Ja, ik hoop het niet voor hem.
Ja, wow. Maar Fabio Jacobs heeft dat dus ook op dit moment. Ja. Is onlangs ook weer geopereerd om... zijn ze tanden al terug eigenlijk?
Ja, volgens mij was dat ging dat nu gebeuren. Dus dat ze nu de implantaten hadden en dat nu de kunsttanden worden teruggeplaatst.
Het zijn zulke nare blessures. Ja. Ja, maar in ieder geval goed om hem terug te zien daar in Parijs-Nice. En ik hoop dat hij echt een topseizoen gaat hebben.
Ja.
Er was één tegenvaller ook, vond ik trouwens, in Parijs-Nice. En dat was Jai Hindley, die ook meerijdt.
Ja.
En die is bergop gewoon niet zo heel sterk.
Nee, die kan...
moet gewoon Jon Izagirre laten gaan en zo. En Thijs Benoot, wat toch eigenlijk... Ja, die zouden toch met elkaar moeten kunnen optrekken.
Ja, we gaan gewoon dit jaar zien wat die Giro van vorig jaar waard is geweest. Denk ik. Ja.
Of het een eenmalig dingetje, dat, een one day fly was. Of een,
ja, dus de mensen die daar goed waren. Dus Theo Gegenhardt.
Ja.
En Jai Hindley. Maar ook toch een beetje Kelderman.
Had ook pech. Van, Gegenhardt viel al ja, vrij snel.
Gaan we toch wel echt zien van... hoe sterk was die Giro nou bezet in dat hele rare seizoen.
Ja. Onze voorspellingen voor Parijs-Nice? Nou ja, Jonne, jij was natuurlijk dolgelukkig met de val van Roglic. De dubbele val.
Zeker, ja, die dubbele val. Toen heb ik de champagne opengetrokken.
Maxi Jachman.
Heb ik besteld op 247champagne.nl.
Echt
en
goed.
En kwamen ze binnen 10 minuutjes dat brengen. En hoppa.
Je tweede goede voorspelling van dit jaar, toch?
Ja, man. Ik ben, nou, ik weet wel dat ik er kijk op heb. In ieder geval meer dan jullie. Maar dat het zo vroeg, dat ik zo vroeg al in vorm zou zijn, dat had ik eigenlijk niet durven dromen. Ja,
ik vind het ook heel knap dat je de nummer 2 van vorig jaar hebt voorspeld.
Nee, de winnaar van vorig jaar, toch?
Ja,
wij vonden weliswaar van niet, maar officieel is hij gewoon de winnaar van Parijs-Nice.
Vorig jaar won hij hem ook volledig terecht. Net zoals dit jaar eigenlijk. Willem, kan je nog één keer jouw wet herhalen?
Welke bedoel je? Op je fiets blijven of op je fiets blijven zitten hoort ook bij wielrennen.
Inderdaad.
Bobby Traxel herhaalde hem ook letterlijk hè, vandaag.
Echt?
Ja.
Ja. Hij luistert hè. Dat weet je. Bobby, als je luistert, even die shirtjes niet op 60 graden was.
of minder testosteronpleisters pakken.
Zeg je nou dat Bobby hem niet...
Nee, ik zeg helemaal niks. Goed. Tim, jij had Guillaume Martin. Wat is, wat is de analyse over Guillaume Martin van deze week?
Nou, hij is wel goed gereden, maar ik vind tot nu toe een beetje met Guillaume Martin is dat hij de hele tijd... Ik heb hem nog nooit een demarrage zien plaatsen waarvan ik denk, daar zit echt wat achter.
Overtuiging in.
Jullie?
Nee, ja.
Wel vet dat je hem dan hebt opgeschreven.
Same, maar hij is wel weer goed. En ik ben blij voor hem dat Laporte...
Dit is de wielrenner-filosoof, hè?
Ik ben blij dat Laporte...
Ik mag hem gewoon graag.
Dat Laporte presteert, want ik vond het zo zielig dat hij alles alleen moest doen bij Cofidis. Maar dat is nu. En nu heeft hij dus een kennelijk een goede sprinter naast hem. Die ook af en toe een wedstrijdje kan winnen. En daarmee wat druk bij hem weghaalt.
Wie? Laporte. Oh ja, ja zeker. Ja. Ja. Dat is mooi. En jij had?
Jack Hake had ik.
Ja, jullie zaten ook dicht bij elkaar. Het scheelt 4 seconden.
4 seconden, ja. Ja, ja. 6e en 7e, Tim.
Ja.
Story of our lives.
Ja. Achter Jonne. Ja. 4 plaatsen achter Jonne.
Ja.
Typisch.
Ja. 4 plaatsen achter Jonne. Jonne. Jullie zijn zulke kleine verliezers.
Wie had het naast jou nog meer goed?
Gijs Nieuwenhuis en Thijs Shit.
Thijs Shit.
Raar achternaam zeg.
Ja, moeilijk. En dat is ook de reden dat hij gewonnen heeft. Want hij mag dus de groetjes doen.
Mm-hmm.
Ook om dus een beetje verduidelijking te geven over zijn achternaam.
Okay.
Want je schrijft het dus S-J-I-H-T. Maar ja, dan kan ik toch eigenlijk niet anders doen dan... Shit.
Ja.
Zeggen. Of ben ik nog gek?
Nee.
Ligt dit aan mij?
Dit is een mooie The Wire-referentie. Daar ben ik altijd erg voor.
Ja, dat wel, ja.
Neem Thijs. Shit. Neem even contact op via groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl of spreek je groetjes even in middels een audiobericht op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en dan horen we je volgende week. En de winnaar van vorige week, met dank aan ons tjeuken in de straden, was Ivo Verbeek. Ivo, kom er maar in.
Beste bankzitters. Allereerst wil ik graag een klein verzoek tot rectificatie doen. In jullie vorige podcast noemden jullie de naam Ivor Verbeek als winnaar van de voorspelbokaal. Helaas ben ik genoodzaakt om jullie te verbeteren door te zeggen dat mijn echte naam Ivo Verbeek is. Als jarenlange vaste luisteraar van jullie podcast is het een eer om vanaf nu het eeuwige opscheprecht te mogen hebben als winnaar van de voorspelbokaal. Na veelal einvoelen und verstehen, zoals Tim dat altijd zo mooi zegt, had ik het uiteindelijk bij het rechte eind. En dat heb ik natuurlijk ook mede te danken aan ons fenomeen, Monsieur MWDP. Of zoals Wikipedia hem liever noemt, de Vliegende Hollander, wat natuurlijk een achterlijke bijnaam is. Daarnaast wil ik graag, als mede hondenbezitter, Willem een hart onder de riem steken na het hamkaas of hamkas dilemma, waarin hij met de grond gelijk gemaakt werd. Al heeft Jonne natuurlijk het grootste gelijk dat het hamkaas moet zijn. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie unieke kijk op de koers. En soms betrap ik mezelf erop dat ik tijdens het luisteren weer in de lach schiet als het gaat over de leden van het dispuut Uilenbal of als het gaat over de leeftijd van Nairo Quintana. Als groetjesmens in hart en nieren was het lastig kiezen aan wie ik de groetjes wilde doen. Ik heb lang overwogen om te kiezen voor een van mijn wielervrienden Jan of Chris. Maar uiteindelijk wil ik graag de groetjes doen aan mijn goede wielervriend en vaste luisteraar van de podcast, Arno Tellegen, met wie ik jarenlang in dezelfde ploeg gekoerst heb bij de junioren en met wie ik nog vaak napraat over de podcast als we samen aan het fietsen zijn. Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor het maken van deze podcast. Het is iedere keer weer uitkijken naar de volgende show. Ga zo door en succes.
Nou, super bedankt, Ivor.
Ja, ik... en het is... Ik,
bravo, Ivor.
Ja, wat ik zo leuk vind, is dat jouw oproep... Om dus één goedje te doen... en ja, om dit een iets snellere rubriek te maken... Dat is echt goed gelukt.
Over backfire gesproken. Ja.
Ja. Oh, heerlijk.
Ivo verdient de eigen podcast. Dat is wel duidelijk.
Ja, nee, goed. Misschien dat hij volgende week weer even wat in kan spreken. Je kan namelijk spraakberichten achterlaten, hè, jongens, op vriendvandeshow.nl. Echt
zo,
leuk.
Zo is het. Wij richten onze blik. Nou ja, we hebben nog twee daagjes Tirreno Adriatico te gaan. Ja. Mogen we ervan uitgaan, Jonne, voorspelwonder dat je daar bent, dat Poggy Boy daar de eindzege gaat met de eindzege gaat lopen? Of voorspel jij nog andere?
Nou, als hij geen rookworst moves maakt, dan gaat hij hem daar gewoon winnen. Mm. Jammer, want Van Aert heeft wel echt vet gekoerst. Poggy ook hoor trouwens, maar het leek er wel echt op zo'n secondenstrijd te worden. Maar na vandaag, na deze geniale etappe, gaat dat niet meer gebeuren.
We gaan toch voor Poggy.
Ja.
Oké, okay. Ja, dus wij richten onze blik op zaterdag. Aankomende zaterdag het eerste monument van 2021. Milaan San Remo, La Primavera. Tim, was dit nou jouw officiële start van de lente? Of van het wielerseizoen?
Ja.
Ja, fijn dat je aanhaakt.
Ik zit nog steeds... ja, precies. Ik begin volgende week pas met leuk te zijn.
En dan kom je ook gewoon weer in de studio, toch?
Ja, waarschijnlijk yes. wel.
Ja, nee. Lekker. 299 kilometer. Een wedstrijd die voor de 112e keer gereden wordt. En natuurlijk bekend vanwege het vermaarde duo Cipressa-Poggio. Ook nu weer in de finale. En een super vette afdaling na de Poggio. 5 kilometer lang. Favorieten volgens de boekies? Ja, na vandaag en vooral denk ik de straden en wat hij laat zien momenteel.
Gratis geld, mensen. Gratis geld.
Ons tjeuken.
4 keer.
4 keer je inzet. Korte afstand gevolgd Wout van Aert, Julien Alaphilippe en daarachter Bennett, Ballerini, Matthews, Sagan en Ewan. Maar die staan wel echt een stuk daaronder.
Ja.
Dus de grote favorieten van de pool van Aert en Alaphilippe.
Yes.
Die zullen het wel gaan uitmaken. Dus dan moeten wij misschien iets anders kiezen.
Ja,
zo, maar 3 quicksteps dus, hè? Volgens de boekies als favorieten.
Nou, daar wil Jonne vast iets over zeggen.
Nou ja, ik kies een quickstep renner. Ja, het is een beetje flauw om nu Mathieu of Van Aert of Alla te doen. Dus ik ga voor Ballerini.
Oké.
Ik zat Liz Slow met Iljo Keijs te editen afgelopen weekend. Mm-hmm. En Iljo zegt, die zei van Ballerini heeft echt het niveau van de Poel en Van Aert. Daar kan hij echt dichtbij komen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat Ballerini gaat doen dit voorjaar. Hij heeft natuurlijk al de omloop gewonnen. En ik ben benieuwd ook hoe Alla het gaat spelen.
Ja, en of ze Ballerini en of ze daar iets mee... Of ze,
wat zijn status is.
Ploegentactiek gaan toepassen.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk zijn dat Alla gaat op de Poggio. En dan hoeft Ballerini eigenlijk alleen maar te volgen. En dan zit hij op zich in een zetel. Maar ja, goede kans is dat Van der Poel en Van Aert meegaan. En ja, dan weer niet.
Ik vind het wel fascinerend dat Bennett nog zo hoog staat. Heb je toch het idee dat hij over de Poggio heen komt?
Belachelijk. Dat gaat hem...
Ik zie nog dat beeld van vorig jaar, dat hij zo achteraan hing te...
Gaat hem never nooit
Hij is ook niet per se lichter geworden. Sinds
nee.
Nou... Hij zat gisteren, deed hij dus gewoon kopwerk in de bergen. Om gewoon alvast een beetje fit te worden voor de Milaanse Remo.
Zal ik het nog niet bekeken. Maar dat
is wel waar, maar dat Tim, gaat hem toch echt niet worden, jongens.
Tim, voor wie ga jij?
Ik ga voor Arnaud Demare.
Oh!
Ik wil niet voor een van die favorieten van de boekies gaan natuurlijk. Maar volgens mij is Demare een mooie outsider. Die, die kan de Poggio wel over.
Ja, als hij achter een auto hangt wel.
Vorig jaar was hij heel erg goed. Wat zeg je?
Als hij aan een auto hangt wel. Ja. Dan komt hij wel over, ja.
Nou, het is natuurlijk na de Poggio is het altijd nog 5 kilometer, geloof ik, of zo. Dat zou net genoeg moeten zijn, weet je wel, voor een peloton om iemand in te halen. Alaphilippe of zo. Nou, dan zou dat maar een goede kunnen zijn.
Ja, ja. Denk ik ook.
Lijkt me leuk.
Ligt eraan of er ook een jurylid mee rijdt, maar we gaan het zien.
Echt lullig dit.
Ja. Ja.
Ga jij anders weer iemand van de top 3 favorieten opschrijven, Jon?
Ik wou Schachman graag...
Wie heb jij?
Weer opschrijven.
Jonne gaat voor Ballerini dus.
Ja.
Ja. Ik vind het heel moeilijk om buiten Van de Poel, Van Aert en Alaphilippe te gaan. Dus dan moeten we toch al gaan denken in wat zijn andere scenario's. Maar het is zo ingewikkeld, want ze moeten echt alle drie niet goed zijn. Wil een van de drie niet winnen.
Nee, ja, je mag natuurlijk ook gewoon Van der Poel vanuit.
Ja, maar dat is zo flauw.
Dat is alsnog is dat...
Ik zou dan de meest logische optie zou dan vervolgens zijn, denk ik, dat een Quickstep renner wint. Maar laat ik dan gaan voor een outsider en Olli Naassen noemen.
Ah, leuk. Ach, dat zou enorm, zou ik echt heel erg leuk vinden.
Hij moet toch een keer een klassieker winnen.
Hij is wel eens tweede
geworden. Ja, hij is wel tweede geworden. Hij zou het moeten kunnen, maar ja, ook daar geldt voor. Weet je wel, ik zie het wel echt somber in voor iedereen die met Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe over de Poggio wil. Want die jongens die gaan daar gewoon zo hard overheen knallen. Ik kan me niet voorstellen dat je dat nog kan volgen. Ja. Dus dan moet je, het moet ergens anders gebeuren. Nou, misschien dan Olli met Greg die dan iets opzetten of eerder durven te gaan. Je weet het niet.
Zou leuk zijn.
Olli van Naassen, ga ik voor. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En de winnaar krijgt ook dit seizoen weer eeuwigdurend opscheprecht. En de kans om één iemand de groetjes te doen. Alleen de groetjes, niks anders. Geen bedankjes, geen rectificaties. Volgende keer gaan we die er gewoon uitknippen, Jonne. Want het kan echt niet meer. Ik heb ook het gevoel dat we mensen te veel aan ruimte geven. We moeten weer even de teugels aanhalen.
Even de teugels aanhalen?
Ja, dat is belangrijk.
Okay. Omdat Tim ook op afstand zit.
En ook niet, zeg maar, iemand niet de groetjes doen. Iemand die je hebt overwogen. Die strategie is ook al te vaak gebruikt.
Ja, slim.
Gewoon iemand de groetjes doen. Gewoon zeg, ik doe Jonne de groetjes.
Dat wordt altijd gewaardeerd.
Ja. Goed van de 5 baby's, hè, niet jou.
Ah, oké. Goed. U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en natuurlijk je boy. Veel dank aan onze sponsoren BBB Cycling, Auto.nl en aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Olaf Smit, Arne van Nuchteren, Rick Verhoeven, Jos Swinkels en Ruben Tok.
En ook Diederik Mouthaan, Brent Meulenberg, Steven van der Rijt, Koen van der Zwet en Chantal Berends.
En ook Tom IJzerbaard, Koen Pelen, Lars Heemskerk, Freek van Hoof en Emco Bos.
Ja, wil je
schitterende namen weer.
Ja, absoluut. Wil je aansluiten bij dit magische peloton van inmiddels 835 vrienden en zo ook het komend seizoen weer een hoop uren wielerluisterplezier mogelijk maken? Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en doe een donatie.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, over de brandweer Made gesproken, hebben wij nog een update.
Nou, zaterdag 6 maart, net voor middernacht, werd het brandweerteam verzocht om voor een wateroverlast uit te rukken naar de Marktstraat in Made. Dat is de hoofdstraat waar heel veel winkels zijn.
Heel veel winkels of gewoon 6?
Nou, ik zou zeggen 20.
Oh, ja. Zo? Oh. Ja, zit er een Intersport? Want dat geeft altijd aan of iets een stad is of een middelgrote stad.
Nee, dus volgens mij bij mijn beste weten dus. geen Intersport.
Dorp. Dan ben je nog een dorp, helaas. Ja,
wel een blokker.
Ja, die zit overal.
En een hele goede worstenbroodjesbakker.
Ja, maar dat is ook een beetje het land, toch?
Is waar, er zitten 6 hele goede worstenbroodjes bij. Maar in ieder geval, hier was dus er was sprake van waterlekkage bij de bovenburen van een winkel. En inderdaad, bleek dus toen de brandweer aankwam, stond er een politieagent. Die liet ze binnen en er bleek een enorme laag water te staan in het appartement. En dat gaat natuurlijk lekken bij de onderburen.
Dat is
want
wel,
water zoekt altijd het laagste punt. Dat weten we allemaal.
Ja,
dus moest de boel leegpompen. Maar ja, het zat boven een elektronica-zaak. En jullie weten net zo goed als ik, water en elektronica,
dat is geen goede combinatie.
Zijn geen goede vrienden.
Nee.
Flink wat schade was daar.
Oh,
ja. En verder nog geen nieuws over de postduiven. Al werd her en der de afgelopen week onder andere in onze comments de suggestie gedaan dat die arme man zelf zijn kooi had opengezet. Om zo roemde de verzekeringspremie te innen.
Nee, toch? Dit vind ik onsympathiek van onze luisteraars.
Oh, en ook natuurlijk niet heel
wie
logisch.
Was dit ook weer die gast die mij laatst had bedreigd?
Het hele idee van een postduif is dat hij weer terugkomt.
Ja, ik wou net zeggen.
Dus je hebt er niet zoveel aan om een kooi open te zetten.
Je kan het hok wel openzetten, maar inderdaad, die blijven terug. Een soort herpes.
Ja.
Postduiven zijn de herpes van de dierenrijk.
Als je de verzekeringspremie wil innen, dan zijn postduiven niet per se de beste, de makkelijkste optie.
Want die postduiven waren verdwenen, toch? Dat was toch het verhaal?
Ja, gestolen. 1,5 ton aan postduiven gestolen.
Oh ja, zo was het.
Ja, is nogal wat. Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dat kan dan via vele wegen. Maar we zijn vooral actief op Twitter en Instagram. Je mag echter ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Aankomende zondag, dan zijn we er weer. Dan blikken we terug op La Primavera Mailand.
Mailand?
Mailand, de Duitse naam voor Milaan. Ik dacht, jij zit helemaal in de Schachmann-sfeer. Dus je zult dit wel...
Oh, zeer goed. Grenzenlos geil.
La Primavera Mailand.
Mooi.
Ja, nee, Mailand Sanremo. Daar hebben ze geen... daar kun je hooguit Duits uitspreken. Is niet een andere
naam. Oh, schade.
Ja, Mailand Sanremo. Dus jongens, a biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France.
Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.